Welkom in de Lobby, een podcast over politieke belangenbehartiging. In deze podcast nemen wij de luisteraar mee in de wereld van lobby en beleidsbeïnvloeding. Mijn naam is Bas Waterlaan en ik presenteer, vanuit Brussel deze keer, de alweer 10e aflevering van deze podcast van Public Matters. En wij zijn heel blij dat deze keer Marco Mensink, Director General, of moet ik zeggen directeur-generaal van CIFIC, European Chemical and Industry Council, dat is de branchevereniging van de Europese chemische industrie, onze gast is. Van harte welkom, Marco.
Dank je wel.
Fijn dat je hier kan zijn en voor zover nodig stellen we je toch even voor. Je hebt gestudeerd in Wageningen, je bent consultant geweest bij Ernst & Young. In 2006 ben je in de Europese lobbywereld begonnen bij CEPI, dat is de Europese papierindustrie. En tot 2016, wat ik zei, toen was je director general. En dat jaar ook begonnen bij CIFIC in je huidige functie. Dat is dus ruim 5 jaar geleden. Daarnaast heb je een paar andere rollen. Je bent onder andere delegate to the Consultative Commission for Industrial Change bij de European Economic and Social Committee. Ik krijg mijn mond bijna niet uit. Moet je straks ook uitleggen wat het is. Heel veel ervaring dus in de Brusselse lobbywereld. En genoeg om over te spreken. Ik zou het graag willen hebben over het lobbyvak. Over lobby in Brussel en over hoe het is om zo'n grote Europese brancheorganisatie te leiden. Maar om te beginnen zou ik je willen vragen, hoe is het ooit zo gekomen? Waarom ben je ooit lobbyist geworden?
Het is de logische onlogica van een carrière. En dan moet ik een stapje teruggaan. Mijn vader en mijn grootvader zijn politici geweest. Dus het werd thuis aan de tafel besproken. Ik moet zeggen, zo rood als wat. En begraven met Morgenrood en de Internationale. Mijn vader ook nog. Ik was actief in Haarlem, heel kort in de PvdA. Heb ooit Wageningen gekozen omdat milieu toen zure regen heette. En toen ik daaruit kwam moest ik in militaire dienst. Heb ik nog 1 milieuvakje gedaan nadat ik terugkwam uit Indonesië en Costa Rica. En werd daarmee de eerste milieusoldaat van het Nederlandse leger, een reserveofficier. Daar waren er een paar van, waarmee ik, moet ik zeggen, nu al mijn plek in de hemel heb verdiend door te zeggen, sproei niet de vrachtwagen met kerosine in het bos. Daarmee was ik een goeroe in het leger. Van daaruit Ernst & Young ingetogen. Op een gegeven moment moeten kiezen tussen having a partner en being a partner. En mijn vrouw heeft gewonnen. Op wereldreis gegaan en toen ik terugkwam waren daar 3 banen. Ik was aan het skaten in het Vondelpark. Ik was een van de blokkers in de Friday Night Skate. Chief editor Donald Duck, brandweercommandant Spaarndam of lobbyist voor de Nederlandse papier. De logica is volstrekt. Bosbouw plus Ernst & Young plus politiek. Dus je wordt lobbyist voor de Nederlandse papier. De Koninklijke Vereniging van Nederlandse Papier en Kartonfabrieken.
Dus eigenlijk is het toeval?
Zoals alle carrières, ja.
En zoals leven misschien wel. Maar dus je bent het lobbyvak ingegaan en uiteindelijk ook in Brussel terechtgekomen. Heeft dat een speciale reden?
Ja, nee. Dus er werd in 2005 al, in 2004 al gevraagd of ik naar Brussel wilde. Heb ik toen even niet gedaan. Toen werd mijn dochter geboren. En in 2006 kwam die vraag weer. Vanuit Europees papier naar de Nederlandse papier. Ooit zou, en je hoort mijn vader het vaker terugkomen, bij Mansholt op het kabinet werken. En dit was een mooie cirkel. Dus hebben we overlegd. Zeg, ga ik dan naar Brussel? En zijn we dat gaan doen.
Nog even een stapje terug. Je zegt, ik kom uit een rood nest. Ja. Dus van een rood nest naar het lobbyvak.
Ja.
Je hebt nog wel gewoon, je viert nog wel kerstmis met de familie, neem ik aan.
Ja, absoluut. Er zijn 2 zwarte schapen in de familie. Mijn neef ging naar KPMG en ik ging naar Ernst & Young. Hij is nu Chief Executive Forensic Accountant Zwitserland en ik ben hier geëindigd. Mijn neef is een bouwvakker en verpleger en noem het maar. Dus nee, absoluut. En het leuke denk ik is dat je ziet dat je, zeker in de standaard in Brussel, waarbij je eigenlijk de industrie altijd maar naar ECR en naar EPP ziet gaan, naar de conservatieven. Het feit dat je met de sociaaldemocraten en met de groenen veel makkelijker kan praten, is gewoon een voordeel.
Dus je gebruikt je achtergrond ook in je lobby, als ik het goed begrijp?
Niet als instrument, maar ja, in die zin wel. Ja, gewoon de politieke neus gebruik je. En de angst, dat is een anekdote die me toelaat. Toen ik bij de papier kwam, was daar mijn eerste voorzitter. Die vroeg mij in de loge van het vliegveld hier op Zaventem. Ik was nog nooit in die VIP-lounge geweest. Dus, en die zei, wat ga je voor me doen? Dat was een Fin. Ik zei, voor u ga ik politici spreken. En hij greep mijn wang en zei, as long as they're not socialist, boy, as long as they're not socialist. En ik heb hem toen niet durven vertellen dat ik dat zelf was. Maar uiteindelijk is dat allemaal goed gekomen.
Ja, volgens mij is het inderdaad allemaal goed gekomen. Leuk om dit zo te horen. Wat ik je zou willen vragen in zijn algemeenheid over het lobbyvak. Hè? Want je bent zelf natuurlijk al jaren lobbyist nu. Maar wat maakt nu een goede lobbyist?
Oplossingen aandragen, inlevingsvermogen en een hele lange relatie opbouwen waarbij je die relatie nooit functionaliseert. Dus je hebt heel lange relatie met bepaalde mensen in de commissie, nu 15, 16 jaar. En ik kreeg laatst een compliment, toen ging ik met mijn president bij iemand hoog in de commissie langs. En die zei tegen mijn president, Marco belt me nooit, maar als hij belt moet ik opletten. En dat is eigenlijk een prima compliment, maar ik ken zo iemand al 15 jaar.
Dus het is niet iedereen gegeven en het vereist bepaalde capaciteiten. Maar je hebt ook de morele kant. Hoe gedraagt een goede lobbyist zich?
Betrouwbaar, ethisch. Moet zelf in de spiegel kunnen kijken. Moet kunnen en durven verdedigen wat hij verdedigt. Ik heb the law of my daughter. Sorry voor mijn gebrekkige Nederlands. Als ik het mijn dochter niet kan uitleggen, moet ik het vooral 's middags niet op mijn werk proberen. En ik denk dat is heel. We hebben heel veel bij Cefic hebben we discussies over ethiek. Wat je wel doet, wat je niet doet. Welke zaken je wel voor gaat vechten, welke niet. En daarmee merk je ook dat als je overtuigd bent van je case, kom je veel verder in je argumenten. Omdat mensen ook zien dat je het meent. En als je het niet meent, moet je eigenlijk. Dat denk ik ook het probleem van al die agentschappen die lobbyen. Wij staan voor één sector, dat maakt mijn leven makkelijk. Ik werk elke dag met die bedrijven. En als ze vragen, kun je hier iets mee? En ik geloof erin, dan kan ik er ook veel beter over vertellen.
Kan je een voorbeeld geven waarbij je. Wat voor discussies je had binnen Cefic, bijvoorbeeld over het morele aspect, wat wel en wat niet te doen?
Ja, chemie is niet eenvoudig, maar dat was daarvoor de bosbouw ook niet. We hebben een hele duidelijke lijn dat als de science aantoont dat een stof een probleem is, dan moet er een oplossing komen en dan moet je daar niet van weglopen. En dan moet je ook niet het onmogelijke proberen te verdedigen. En dat je ziet, want het team bij ons is 160 man, dat is een aardig team. Er zitten ook best jonge mensen tussen die druk hebben van mensen uit de bedrijven die zeggen, ja, maar dit moet opgelost worden. En wat ik ze altijd zeg, als het in je buik niet goed voelt, dan weet je ook dat het gewoon eigenlijk niet goed is. Dan moet je dus naar ons komen als senior in de organisatie en die discussies aangaan.
De science moet leidend zijn, dat is een vaak gebruikt argument. Ook in
en
de
misbruikt die argument.
En misbruikt, ja. Maar wat is precies die science? Zijn dat van het universiteit? Het moet ook onafhankelijk zijn, wat... Nou, daar zijn vele discussies over. Natuurlijk.
Ja, maar dat geen eens. Er is een discussie over de onafhankelijkheid van science. En binnen de industrie is heel vaak jouw science versus my science. Dat is niet mijn school in die zin. Als je objectiveert, heb je dossiers bij ECHA, bij het chemieagentschap. Daar worden hele strenge eisen aangesteld wat daarin moet zitten, wat niet. Als daaruit komt dat je een bepaalde hazard classification hebt. En alle studies wijzen dat uit. En als je het er niet mee eens bent, ben je in beroep gegaan. Maar
en hazard qualification voor de luisteraars die de
dossier... Is de stof schadelijk? Is het irritant? Is het ontvlambaar? Is het kankerverwekkend? Is het hormoonverstorend? Als dat na zo'n proces, als dat verdict er ligt, dan moet je vanaf dat punt verder werken. En niet in de ontkenning gaan of dingen nog proberen om te buigen.
Want je hebt het morele aspect. Je hebt ook lobbyregels zijn daar ook belangrijk in. Hè? Van hoe moet je je gedragen? Je hebt natuurlijk in Brussel verschillende regels. Vind je dat die voldoende zijn?
Nou, de grap is, in Brussel zijn ze veel zwaarder dan in Den Haag. In Den Haag komen er weinig regels voor, volgens mij. Maar de hele discussie over toegangspassen van ex-politie in het parlement die nu lobbyen, vrij hallucinant, zouden we dat hier noemen. De regels in Brussel zijn heel streng, ik denk ook terecht. Ze zijn soms zo streng dat het moeilijk wordt om te werken. De opvraagbaarheid van elke communicatie maar is een... met één mailtje bij de commissie kun je alle communicatie tussen jou en de commissie nu opvragen. Dat is enerzijds een voordeel. En anderzijds maakt het ook wel dat je zo af en toe denkt van, moet dat nou allemaal meteen de pers in? Waardoor je voorzichtiger bent dan je zou moeten zijn.
Kan je dat uitleggen? Waarom ben je nou voorzichtiger? Voorzichtiger met het maken van afspraken? Voorzichtiger met het hebben van contact met beleidsmakers?
Nee, je wordt veel formeler in je communicatie. Terwijl je sommige mensen al veel langer kent. En in het versturen van documenten, waar soms vertrouwelijke bedrijfsinformatie in staat, ga je dus veel formeler. Dan ga je het formeel als vertrouwelijke bedrijfsinformatie indienen. Omdat je weet dat als het op de e-mail komt, dat het direct op straat ligt.
Heeft het zin dat formele gesprekken geregistreerd worden? Want jij kan, als je hier dat 20 jaar rondloopt, dan bel jij toch gewoon met iemand van de commissie of met een Europarlementariër of wie dan ook. En dat is dan toch gewoon informeel? Of niet, of werkt het niet zo?
Nee, informeel doe je vrijdagavond bij de voetbal.
En dat wordt niet geregistreerd, toch?
Nee, laat ik het anders zeggen. Informeel, mijn definitie is vrijdagavond bij de voetbal. Dat is wat anders, maar dan heb je het niet over werk. Alle andere contacten door de week zijn formeel. En het is goed dat mensen zien dat die plaatsvinden. En dat is mijn voordeel ook. Ik werk voor één sector. Ik word betaald om die contacten te hebben. Dus als daar een ranking aankomt waarin staat, Sefik heeft zoveel gesprekken gehad, dan zeggen mijn leden, goh, hij heeft zijn werk gedaan.
Hoe belangrijk is dat informele contact?
Echt en niet echt. Je hebt informeel, wat ik zei, informeel is vrijdagavond bij de voetbal, net zoals jij met je vrienden thuis staat. En zo af en toe is er een je tandarts en andere keer is iemand de dokter. Informeel in de zin van we regelen informeel dingen komt eigenlijk nauwelijks voor. Wat je wel hebt is dat als je mensen langer kent en op heel veel dossiers samenwerkt en je bouwt over de jaren een reputatie op dat je eerlijk bent, dat je niet op je dingen terugkomt, dat je met oplossingen aankomt, dat je niemand achteraf onderuit haalt. Dus je bouwt een reputatie op van betrouwbaarheid. Dat maakt contacten wel informeler, want ze weten wat ze aan je hebben. En dat is uiteindelijk mijn kapitaal als 15 jaar in Brussel. Of de kapitaal van 50 jaar Sefik. Dat als wij zeggen, zo en zo vinden wij, dat mensen ook weten dat ze het kunnen staven, is een mooi Nederlands woord. Maar ook dan rechtuit daar de lobby van in gaan zonder verrassingen. Dat maakt de contacten wel informeler, want je kent mensen. Maar ik maak wel heel duidelijk de scheiding en dat doe ik ook voor mijn familie. Dit is een baan van heel veel uren in de week. In het weekend ga ik niet nog eens een keer bij mensen thuis langs en over een dossier beginnen. Die zitten er ook helemaal niet op te wachten.
Maar langs het voetbalveld, zaterdagochtend.
Hebben wij het over voetbal, zoals het hoort.
je had het over de reputatie van Sefik. Hoe goed is die?
Goed en steeds beter.
Hoe komt dat?
Omdat we er bewust een strategie in gezet hebben over political capital toen ik 5-6 jaar geleden binnenkwam. Je ziet, de lobby ontwikkelt zich ook. En er is een fase geweest, toen ik in Brussel kwam, had je 2 readings. Met trialogues in het midden. Dus even Brussel speak Binglish noemen we dat, Brussels English. Maar nu is het veel sneller. Het is 1 reading. Het is...
Ga je dat uitleggen voor de luisteraars? 1 reading, dat is een vereenvoudigde, dat is een korter proces van besluitvorming.
Ja, de commissie maakt een voorstel. Precies. Dat gaat naar de raad, dat gaat naar het parlement. Vroeger ging dat dan, nadat ze het bijna eens waren, weer terug. Dat ging nog een keer. Nu is het voorstel raad, parlement, aftikken en afsluiten.
Ja.
En daar moet je proberen om je zaak in te doen. Vroeger stuurde je een brief. En heel vaak stuurde de industrie brief waarin stond, we zijn het er niet mee eens, negatief. En waar we Sefik naar hebben omgeturnd, stelselmatig, is kunnen we aan de positieve kant zitten. Zonder chemie, geen elektrische auto, geen windmolen, geen Green Deal. Wat zijn onze oplossingen? De waterstofeconomie zijn wij. De nieuwe carbon cycles over direct air capture en CCU zijn wij. Oplossing, oplossing, oplossing. En als je er zo in zit en men ziet dat je de oplossingen aanbrengt, dan verkrijg je ook het politieke kapitaal om te komen als een keer een probleem is. Als je alleen maar klaagt, kom je nergens in Brussel.
We komen zo nog even op Sefik en hoe jullie het doen. En daar ga ik helemaal vragen over stellen. Even in zijn algemeenheid over lobbyen in Brussel. Is het lobbyvak in Brussel veranderd de afgelopen jaren?
Ja, nee. Ik denk dat de basic van het vak, en dat is het mooie eraan, is dat ten eerste je wordt betaald om nieuwsgierig te zijn. Er zijn niet heel veel mensen. Dus elke dag in de krant is een andere aanleiding om te denken, wat betekent dat voor mijn leden, wat ga ik daaraan doen? Je zit eigenlijk in de krant met alle ontwikkelingen, met wat er politiek rondgaat, ook geopolitiek. Wij leiden ook de wereldchemie, dat maakt het nog een stukje spannender. En dat is niet veranderd. Als je hier goed op je plek terechtkomt, is het een waanzinnig mooie baan in om je heen kijken en nieuwsgierig zijn. Concrete oplossingen aandraaien. En ook wel je footprints dan in de wetgeving of de ontwikkelingen terug te zien. Wat er veranderd is, is dat het nog drukker is geworden. Het is een nest vol met vogels.
Heel veel lobbyisten.
Het grappige is dat COVID dat weer makkelijker heeft gemaakt. Dat is een ander verhaal. Dus
moet je zo even uitleggen.
Ga ik zo even uitleggen. Maar het is sneller geworden. De basisregels zijn, wees ontzettend nieuwsgierig. Leef je dus in en kom met oplossingen. En niet met problemen. Wees betrouwbaar, et cetera. Ken je dossiers, maar ken ook de procedures. Weet dat je maar op één moment kan echt impact kan hebben. Als jij met je amendementen komt, terwijl ze al te ver weg zijn, heeft het helemaal geen zin. Als je met argumenten komt waarvan je politiek nu al kan zeggen dat die niet gaan werken, kun je net zo goed niet beginnen. Ja. En ik denk dat je, net zoals alles, we hadden het net even over voetbal. Voetbal is geprofessionaliseerd, lobby is ook geprofessionaliseerd. Het is scherper, sneller.
Scherper, sneller. De concurrentie is groter. Zie je nog meer trends in Brussel?
Je ziet verschillen tussen de verschillende commissies.
Kan je dat uitleggen? Deze commissie vergeleken met de vorige?
Ik ga er 2 terug. Onder Barroso 1 en eerder had je Catherine Day, de secretaris-generaal van de commissie. Die liet initiatieven door verschillende desk officers, laat alle bloemen bloeien, vond. Maar dan was er inter-service consultation, dan werd het gras geknipt, geordend, gestructureerd. En Catherine Day deed dat bij voorkeur midden in de nacht ook nog. Maar er was dus een grip op wat er naar voren kwam. Het was gestructureerd, gecoördineerd. Barroso werd al een stukje politieker. Jean-Claude Juncker kreeg je Martin Selmayr als head of cabinet. Mm-hmm. En later als secretaris-generaal.
In welk zin wat politieker? Hoe bedoel je dat?
Het was technischer. Deze commissie is geopolitieker. Die heeft te maken met Rusland en met China en met de US en met COVID. Terwijl toen ik binnenkwam ging het over de Sludge Directive. Dat was een groot dossier.
Iemand moet het doen, toch?
Iemand moet het doen. Waar je vervolgens bij Juncker, Selmayr echt heel directief top-down had. Die zei, geen bloemen, maar bloemkolen in de hoek. En dit is het vak waar je in mag zitten. Dus in plaats van onderop en dan into service, ging men in het kabinet zitten en zei, we tekenen het vakje. En binnen dat vakje moet je dan als desk office gaan inkleuren. Wat je nu hebt, is eigenlijk de combinatie van beide. En ik ben daar niet heel positief over. Er is een enorme politieke druk top-down. Het apparaat...
Waar komt die druk vandaan?
Vanuit Timmermans, vanuit de Green Deal. Om te leveren.
Dus directiever.
Ja, en je ziet dus het apparaat van de commissie op dit moment links en rechts de stoppen eruit slaan en mensen met burn-out naar huis gaan. Omdat het zo hard wordt doorgeduwd dat de tijd niet wordt genomen om, wat mij betreft, met echt goede wetgeving te komen. En alles wat onderop wordt bedacht en het label groen krijgt, mag door. In één keer helemaal door naar boven. Terwijl in het verleden zat daar coördinatie in. En dat zie je. Het is en heel erg top-down. We noemen dat soms foie gras policy. Down your throat. Maar het nadeel daarvan is dat dus de voorbereiding er niet gedaan is, waardoor het straks niet wordt geïmplementeerd. Waardoor je de weerstand in de lidstaten krijgt.
Je zei net, Timmermans met zijn Green Deal, die heeft flink druk achter, ja. Directief. Leidt tot commissieambtenaren die het niet meer volhouden, is dat wat je zegt?
Er zit zo'n enorme workload nu bij een aantal delen van de commissie, dat je ziet dat het niet lukt en dat je ziet dat er vertraging er ook in komt. Maar dat je ook ziet dat niet alle voorstellen kwalitatief goed in elkaar zitten.
En welke impact heeft het op de lobby, bijvoorbeeld de lobby van CEVEC? Dat geeft kansen misschien.
Nee, dat ook bij mij de mensen qua werklast enorm onder druk staan. Al zijn we met 160, je zou kunnen zeggen, nog niet genoeg. Dat andere federaties in Brussel nog moeilijker hebben. En dat de inspraak en de inbreng. Want lobby is niet alleen zeggen wat je wil, maar het is ook ontzettend veel informatie aanleveren. Niemand kan bedenken wat die wetgeving direct aan impact heeft, omdat gewoon Europa of de industrie veel te complex kan zijn. Die tijd is er vaak niet meer op dit moment. Er wordt zo snel doorgepakt. En dat heeft als voordeel dat dus die commissie von der Leyen, of in dit geval met Timmermans op de Green Deal, heel veel nu voor elkaar krijgt. Maar je neemt in die zin een raincheck naar de future, dat de implementatie een stuk moeilijker gaat worden. Omdat sommige voorstellen inhoudelijk niet kloppen of niet op elkaar afgestemd zijn. En dat de lidstaten denken van wat moet ik hiermee en in het verzet gaan.
Dus je kan het als commissie wel de directief doorheen drukken, maar het zal toch van kwaliteit moeten zijn en het zal toch geïmplementeerd moeten worden.
Absoluut.
En als het eerste deel niet goed is, dan duurt het nog steeds heel lang.
Ja, de Amerikanen hebben zo'n mooie term die heet checks and balances. Ja. En zo af en toe vraag je nu af. En ik zei net COVID.
Maar misschien is CEVEC wel een van die checks of een van die balances in dat proces.
Nee, ik denk dat wij daar een bescheiden rol in spelen. Maar checks and balances in die zin in het systeem. Als je voldoende tijd besteedt aan het voorbewerken, aan het leren, aan het integreren, gaat je wetgever er straks sneller doorheen. Als je nu heel veel druk zit en met voorstel allemaal tegelijk op tafel. Alleen in de chemical strategy van ons zitten er geloof ik 70 actiepunten en wetsvoorstellen tegelijk. Dan betaal je die prijs later. Zo werkt het ook weer. En wij lopen heel erg hard op het moment om onze informatie aan te leveren. Maar je ziet dat er minder tijd is. En je ziet dat COVID dat het heeft vermoeilijk. Daar zouden we nog op terugkomen.
Stel ik was een schrijvende journalist. Zou de kop bovenartikel kunnen zijn over ambitieuze Timmermans en zijn Green Deal leidt tot slechte wetgeving, slecht beleid?
Nee.
En wat dan wel?
Want ik geloof niet dat het overambitieus is. En ik denk dat de Green Deal moet slagen. Dus als ik daar één stap terug zeg, zeg ik, zorg dat de kwaliteit goed genoeg blijft.
Goed genoeg, dat klinkt wel...
Dat is geen titel voor je artikel, maar...
dat is de Nederlandse zesjescultuur, toch?
Nee, goed helemaal genoeg. Niet. Nee, zorg dat de kwaliteit goed blijft. Dat is...
Het moet super zijn. Het moet maximaal goed zijn, toch? Maar goed, dat is een andere discussie.
Dat is een andere discussie over kwaliteit van wetgeving uit Brussel met zoveel lidstaten. Dat, Of dat altijd super is, dat vraag je af. Maar het is altijd wel een compromis wat gedragen wordt. En als je te snel gaat, dan riskeer je dat soms.
Maar bottom line, ambitieuze commissie, heel veel wetgeving, snelheid is hoog.
Meer dan ooit tevoren.
Heel veel werk voor lobbyisten, heel veel werk voor brancheorganisaties als CIVIC. En daar moet je natuurlijk op zo goed mogelijk manier mee omgaan. Als je kijkt naar het lobbyveld, is er sprake ook in jouw business, is er sprake van een level playing field? Heeft iedereen gelijke kansen? Want je hebt natuurlijk jullie, je hebt NGO's, je hebt denktanks, je hebt individuele bedrijven, je hebt...
Oh, op dit moment niet. De NGO's hebben meer access dan de industrie.
Ja? Is dat zo?
Ja.
Hoe weet je dat?
De volg maar Transparency Register. En het gaat niet alleen om aantallen, het gaat ook over invloed. Ja? De commissie is heel terughoudend.
Hoe meet je invloed?
In wat je daar als wetgeving volgens uit ziet komen.
Want ja, jullie zijn natuurlijk wel met meer.
Ja, maar meer is niet altijd beter.
Oh, jullie zijn met 40 mensen, toch?
160.
Oh, ik staat op de transparant. Op de
40 lobbyisten.
40 lobbyisten.
Ik heb een heleboel technische mensen die vooral met ECHA en Helsinki werken.
Dus je hoeft niet naar je leden toe om te zeggen, ik heb meer mensen nodig. Want meer is niet altijd beter, toch?
Oh, dat heb ik net wel gedaan trouwens. Maar,
ik wil even terug naar die NGO's. Want het is ook een terugkerende discussie. Want die, die zeggen zelf, we hebben minder budget, we hebben minder mensen. Het is minder invloed. Aan de andere kant kan je zeggen, als NGO kom je makkelijker binnen.
Ja.
Want,
zeker in deze commissie. Ja, kijk naar de Green Deal, kijk naar het taxonomy file. Dus de sustainable finance die nu draait. Ik denk dat daar, als je kijkt naar de balans tussen invloed van industrie versus NGO's, dat die balans bij de NGO's ligt, niet bij de industrie.
Wat kan je als CIVIC van de NGO's leren?
Hoe je campaigns moet doen.
En hoe is dat?
Ik denk dat de industrie nog altijd te veel de ratio en de science pakt en te weinig de emotie. Dat de NGO's veel beter framen wat ze willen. Waarbij die science en inhoud niet altijd van belang is. Ik denk dat ze beter zijn om dat georchestreerd in de pers te krijgen dan dat de industrie dat doet, in ieder geval de Brusselse Trade Federation.
Maar zijn jouw dossiers niet gebaat bij, vanuit jullie perspectief, bij follow the science? Gewoon de wetenschap, maak het niet politiek, houd het rationeel. Dat is waarop je
dat klopt. Je lobby... Maar dat maakt, het soms moeilijk communiceren. Dus laat je een voorbeeld geven. Je hebt, en dit is echt een Brussels voorbeeld. Je hebt de nieuwe Renewable Energy Directive. Daar staat een artikel in over echt Brussels RFNBO's. Renewable Fuels of Non-Biological Origin. Vertaal nog maar eens in Nederlands. A.k.a. waterstof. Dan heb je de hele discussie. Daar staat nu een doelstelling in voor de industrie. Dat we 50%, volgens mij is het 50, 50% aan waterstof moeten gaan genereren. Niks mis mee. Maar in de technische uitwerking, als je leest, betekent dat feitelijk dat we een electrolyzer moeten bijzetten en de waterstof die we al op de plants maken moeten gaan verbranden. Dat is niet logisch. Dat gaan we dus
niet doen.
Eigenlijk de verkeerde kant op. Gaan we ook niet doen. Mm-hmm. Nou, op het moment dat je dus komt met die inhoud, dan zie je dus dat de mensen in de commissie het begrijpen. Dat de lidstaten overigens hier allemaal dit punt hebben opgepakt. Maar dan sta je tegenover iemand die zegt, je bent dus tegen groene waterstof. Dat is een veel makkelijker argument. En dat is niet het geval. Maar de overdrijving in dat wetsartikel, wat goed wat bedoeld, maar niet goed uitgewerkt, en dan kom ik weer op wat ik zei, zorgt ervoor dat je op de raffinaderij en de chemieplants huidige hydrogen zal gaan verbranden om dan van buitenaf 4 keer duurdere groene in te voeren. Dat is,
is niet het kenmerk van een goede lobbyist dat hij altijd zijn eigen invloed zal downplayen? Zeker aan publiek?
Nee.
Nee? Dat is wel wat je nu doet, toch? Want wat zullen de NGO's zeggen in een rol ten opzichte op dossiers, een rol ten opzichte van CIVIC? Die zullen zeggen, dat bedrijfsleven, die zijn overal.
Ja, maar ik vind dat vaak een te gemakkelijk argument van de NGO's. En als je dus terugkomt wat ik aan het begin zei, het gaat hier om langdurige relaties, hoe je in debat staat, betrouwbaar. Ik werk met de Groenen, ik werk met de Sociaaldemocraten, ik werk met de Conservatieven, ik werk met de NGO's, et cetera. En je ziet dat er binnen de NGO-wereld net zo goed mensen rondlopen die 15 jaar hier zijn, met minimaal evenveel access. Een aardige was op een gegeven moment, als je bij de Informal Environment Council komt en de Comp Council. En we werden uitgenodigd omdat we een goed verhaal hadden bij de Environment Council. Toen zei de man van de NGO's daar van EEB, what are you doing in my council? Want die was daar elke meeting. Ja, wij niet. En wij ook niet bij de Comp Council. Dus onderschat de NGO's niet en het is een beetje Calimero spelen.
En zij zullen het over jullie zeggen?
Nee, want wij doen het. Wij zijn de grootste brancheorganisatie in Brussel. Daar worden we ook altijd genoemd. Niks mis mee. We zijn ook de 4 na grootste sector in Europa. Ja. We hebben heel veel dossiers. Dus ik hoef me niet te downplayen. We proberen ons werk gewoon te doen.
Uiteraard. Als je kijkt naar Brussel en het beleidsveld. Welke landen doen het goed? Welke landen hebben veel invloed?
Onevenredig veel de Belgen.
Hoe komt dat?
omdat ze heel goed weten welke industrie in hun achtertuin staat en voor wie ze het doen. Omdat ze heel veel in het midden van het compromis zitten. De Fransen, omdat ze de legal service bemensen. De Engelsen waren het, omdat de spokespeople waren.
Ja.
De Portugezen en de Spanjaarden door het netwerk van Opus Dei, wat ook nog bestaat.
Dat bestaat echt.
Ja, er zijn meerdere netwerken. De adel in Europa door het netwerk van Cercle du Parc en de jacht.
Dit gaat naar een soort conspiracy theory-achtige. Nee, daar kunnen we het ook over hebben.
Allemaal netwerken, maar aan landen. Duitsland absoluut.
Ja.
Frankrijk met de legal angle en nu Macron. Nederland veel te weinig.
Hoe komt dat?
Omdat ze qua cultuur zich, en nu zeg ik ze, nu noem ik mezelf maar even een Belg, zich veel slechter organiseren dan de Slovenen, de Finnen. De Zweden hebben dat ook. Die schamen zich dan om met z'n allen dingen te gaan regelen. Maar als je als Fin in Brussel wat regelt, gaat het via het Finse netwerk. En dat doen de Hollanders niet.
Dat is gek, dat moet je nog even uitleggen. Ik heb soms de indruk dat dat wel gebeurt. Maar nee. Waarom is dat niet?
Ik heb geen idee. Er zit ergens een barrière in de Nederlanders. Dus wij zoeken elkaar wel op, et cetera, et cetera. Maar bewust gaan zitten en alle Nederlanders in de commissie bekijken. Geen Nederlander in de commissie zal jou zeggen, kom maar spreken, omdat je een Nederlander bent. Wel omdat hij je kent, dat is wat anders. De Finnen, de Slovenen, de Tsjechen zullen denken, jij bent een Tsjech, dus praat ik met je. Daar zit een verschil in.
Zou het in het belang van Nederland zijn als dat wel meer het geval zou zijn?
Absoluut. Ik denk dat Nederland zich veel beter kan organiseren in Brussel.
Hoe zou dat kunnen veranderen?
Ja, we hebben een poging gedaan met Holland House.
Ja.
Maar het is meer recreatie dan professional. Sorry daarvoor. Ik ben een van de founding members, moet ik zeggen.
Ik ook.
Maar dan snap je wat ik bedoel.
Ja.
Je ziet dat vanuit de PV zo af en toe wel bijeenkomsten worden georganiseerd.
Ja.
Je hebt de Egmond Club, maar die is heel besloten. Ja. Die komt er eigenlijk ook niet uit.
Nee.
Maar bewust zeggen op dossiers, welke Hollanders kennen we? Neem emissiehandel, Robert Jekyll bij Arcelor, ik hier, die daar. Hoe zetten we dat bij elkaar? Mm-hmm. Dat gebeurt eigenlijk vrij weinig. En je ziet nu voor het eerst dat dat vanuit ministeries in Nederland wel eens wordt gedaan.
Ja.
Dus zit nu op het Industrial Forum ook. Dan word ik gebeld vanuit DZ, kunnen we met de Hollanders samen gaan zitten.
Ja.
Maar dat is nog meer coördinatie dan actie.
Ja, en het zou meer een soort cultuur moeten zijn.
Niet in onze cultuur.
Precies, en dat verander je niet zo snel, denk ik. We hebben het over de landen gehad. Als je kijkt naar individuen, hoe doen Nederlanders het in Brussel? Jij bent toplobbyist, dat mag ik gerust zeggen. Hoe doen Nederlanders het verder hier?
We zijn denk ik over het algemeen nog wel oververtegenwoordigd. Komt ook door het oude kwotumsysteem van vroeger, wat inmiddels in ons nadeel werkt.
Maar dat is bij de instellingen.
Bij de instellingen. Bij de branchefederaties. Mijn oude baas zei altijd, omdat de Finnen het moeilijk vinden met Italianen te praten, zet ze een Hollander ertussen. Die is namelijk net zo bot als de Finnen, maar net iets minder omdat de Italianen nog kunnen volgen. Ik denk dat we daar een rol hebben. Ik denk dat de Belgen daar nog beter in zijn. Je ziet heel veel trade federations met Belgen, maar de Hollanders zijn wel oververtegenwoordigd. Ik kijk ook naar meneer Huytema, de autosector, is ook een Hollander. Ondergetekende de bankensector, Theo is een grote. Dus links en rechts zijn we wel te vinden.
Ja. Als je ook, we snijden wat verschillende onderwerpen aan, maar ook het lobby in Brussel en op nationale niveaus, bijvoorbeeld in Den Haag. Kan je aangeven wat de verschillen zijn?
Niet echt, want 15 jaar geleden was ik voor het laatst in Den Haag aan het werk. Wat ik wel denk dat het verschil is, en dat maakt het leuk om hier te zitten, is dat je denk ik heel veel implementeert van wat hier al is besloten. En wat ik wel zie, en dat is een beetje kritiek op Nederland. Dan komen de mensen uit de industrie en uit de overheid die zeggen, we hebben toch het energieakkoord. We have the Dutch Energy Accord, dus Brussel moet dit gaan doen. En dan kijkt heel Brussel en denkt, waar hebben jullie het over?
Dat is nog wel dus dat weet ik niet precies, maar je hebt natuurlijk wel veel te maken met de hoofdsteden, niet speciaal in Nederland.
Maar dat gaat via de nationale federaties.
Nationale federatie, ook lid zijn van CIVEC.
Ja, en we hebben 31 nationale federaties. Een deel van mijn baan overigens is om daar elk jaar te proberen te komen. Vandaar dat ik nog wat in het vliegtuig zat.
Hoe bedoel je dat?
De jaarvergadering van de Engelsen, de Italianen, de Duitsers, de Slovenen, de Slovaken.
Echt een vergadertijger.
Nee, een ambassadeur. Meer. Want ik ga daar niet zitten vergaderen. Ik spreek dat op de jaarvergadering.
Klinkt beter in ieder geval dan een vergadertijger.
Ja, maar het is vooral ook heel leuk. En het is heel leuk om die mensen te spreken en te zien. Maar en dat is, ik zeg altijd, dat is een day of pay for a year of pleasure.
Ja.
Het hele jaar daarna kun je daarop terugvallen, op die contacten.
Ja.
Soms is dat wat zwaarder dan anders. Als je naar Roemenië, Hongarije gaat, dan willen ze er dan wel eens een feestje van maken. Kan ik het zomaar zeggen.
En dan moet je wel meedoen, toch?
Dan wil je ook meedoen. Maar dat is het leuke van deze baan, is dat enorme netwerk erin.
Ja, ja.
Nou, ben ik wel heel terughoudend dat ik zo min mogelijk in Nederland probeer op te treden, omdat ik Nederlander ben. Daar heb ik een Nederlandse Nationale Federatie voor.
Is het niet hetzelfde idee waarom Nederlanders niet echt samenwerken in Brussel?
Nee.
Je zegt nu eigenlijk van als Nederlander wil ik niet.
Waarom niet? Omdat ik dan bij de VNC in de achtertuin sta. En ik wil dat wel doen als ze mij uitnodigen.
Maar je wil niet richting andere leden Nederlanders voortrekken?
Nee, maar het is niet mijn taak. Ik bedoel, neem maar voorbeeld Stientje van Veldhoven, bekend uit Brussel. Ja. Is nu doorgeschoven natuurlijk, maar is het niet mijn taak als Europese branchedirecteur om met haar te gaan praten in Den Haag over Nederlandse wetgeving? Ja. Dat is aan de Nederlanders.
Ja.
Net zo min dat ik.
Okay.
Wat ik wel doe, is dan zit ik op een bijeenkomst. Laatst weer in Slovenië, spreekt de Sloveense minister. Omdat de Nationale Federatie ons bij elkaar zet en zegt: kunnen jullie eens gaan praten?
Okay.
Dat is heel iets anders.
Belangrijk om je plek te weten.
Ja.
Letterlijk en figuurlijk. Ja. Andere vraag. We hadden het net over Frans Timmermans. Hoe doet hij het?
Hij is stil de laatste tijd. Dus je hebt nog wat gezien in Glasgow. Maar met de Green Deal lancering is hij heel veel in de pers geweest. In ieder geval in Brussel en ook met activiteiten. De laatste tijd is het wat stiller.
Kan je dat verklaren?
Nou, we gaan nu van het maken van plannen en het draften van communications langzaamaan naar wetgeving. Daarmee wordt het steeds technischer en steeds minder politiek. Misschien is dat een van de verklaringen.
Nog even een andere vraag, want we hadden het ook over lobby in Brussel en de rol die de media daarin speelt. Want ik had het, als je het over verschillen tussen, vind ik, tussen hoofdsteden en Brussel, dat in de hoofdsteden media een veel belangrijke rol speelt. Is dat, nou, dat kan je niet bevestigen, want je kan die vergelijking niet maken. Maar dan is de vraag, welke rol speelt de media in jullie lobby in Brussel?
Ik denk in Brussel, even los van onze lobby. In Brussel is hier heel specifiek. De commissie lekt altijd naar de Financial Times. Dan weet je dat het uit Berlaymont een verhaal wordt gelanceerd. Net zoals dat in Nederland de COVID-plannen altijd bekend zijn. En het derde dinsdag altijd via RTL gaat. Dat is hier de Financial Times.
Wie doet dat dan binnen de commissie?
Kabinetten.
Kabinet.
In de breedte, spokespeople van kabinetten, denk ik. Mm-hmm. Dan het niveau daaronder praat met Politico. En dat wordt wel in de knipselmappen gedaan van de commissarissen, maar de FT is leidend. En Politico heeft het landschap dusdanig opgevreten dat er daaronder niet heel veel meer over is. ENDS Europe is alleen voor de inhoudsmensen. Euractiv leest bijna niemand meer.
Nee.
Dus het is Politico, Politico, Politico. En je ziet dat Politico ook dusdanig monopolie heeft opgebouwd dat hun conferenties ook weer het nieuws voeden. Dat ze nu naar de verschillende hoofdsteden uitgaan. Dus dat is wel de waterpomp van Brussel.
Maar ben je met me eens dat media een veel mindere rol speelt vergeleken met in de hoofdsteden? Het gaat Europarlementariërs niet om dat ze de volgende dag in de krant staan, want dat gebeurt toch niet, zeg maar.
Nee, maar het is wel voor de Europarlementariërs belangrijk dat ze als MEP van het jaar worden verkozen en dat ze regelmatig te zien zijn in de Brusselse media. En je kunt ook omdraaien. Sommige Europarlementariërs zie je in 6 jaar nooit in een Brussels blaadje staan. Nee. Dan kun je toch afvragen wat voor een impact je hebt.
Wat doen jullie met die media als CIVEC?
Reageren, dat is één. We worden heel veel gebeld als er ergens anders een studie uitkomt, een quote, een project, wat wij ervan vinden. Actief bedienen van wat wij aan het doen zijn. Soms in conferenties samen optreden en soms ook slim reageren. Nu heb je het over lobbyist. Als je de commissie in augustus wil bereiken voor de nieuwe voorstellen, is Politico de tool. Mm-hmm. Dan kun je ook van die headlines in Politico boeken.
Wat bedoel je met tool?
Om je boodschap over te brengen. Iedereen zit op het vakantieadres in Frankrijk. Ja. Wat lezen ze die dag? Zijn de headlines van Politico. Dan komt men terug in Brussel van vakantie. Wat leest men? De billboard, de draaiende billboard op Schumann Tram Station onder Berlaymont.
Denken jullie er op die wijze over na?
Ja.
Van in deze tijd van het jaar moeten we eigenlijk.
Jij niet dan?
Uiteraard. In nog veel meer detail, maar ik vraag het aan jou. Jij bent de geïnterviewde. Dus dat je zegt, van, nou, in deze tijd van het jaar is Politico nog belangrijker.
Ja.
En dan dat billboard, daar moeten we.
Maar, dat is
maar geloof jij in die billboards? Ik zie ze wel eens hangen in de Brusselse metro.
Dat ligt aan wat voor message je wil hebben.
Heb je ze wel eens gebruikt?
Ja.
Heb je er wel eens, wat?
En hetzelfde met de trams in Brussel.
Kan je een voorbeeld geven?
Toen wij de Molecules Managers uitbrachten, onze visie voor 2050, hebben we dat gebruikt. Ja. We hebben dat gebruikt.
En dan zorg je dat er iets in een tram hangt of een billboard
en je kunt
in een metro
de trams in Brussel.
Met als doel dat er beleidsmakers, commissieambtenaren daar op de tram staan te wachten en te zien.
Maar we hebben nu een andere en ik hoop dat je daarmee iets kan inspireren. We hebben nu de CIVEC app, waarmee we heel veel stakeholders bedienen van onze informatie en waarmee onze eigen leden ook op advocacy alles delen op de mobiele telefoon.
Fantastisch, want dat is een volgende vraag. Social media, welke rol spelen die?
Heel veel storm heel snel voorbij.
Ja.
Maar, want een app is geen social media. En er zijn nieuwe tools die je kunt gebruiken.
Ja.
En misschien moeten we straks echt even over COVID hebben. Maar we zijn ook een studio aan het bouwen binnen CIVEC. een green wall met een studio zelf. Dan mogen jullie bij ons komen opnemen. Met de gedachte, al die mensen, niemand van de bedrijven gaat fulltime weer terug naar Brussel komen. Nee. Al die mensen zitten achter een scherm. Naar welke conferentie, naar welke digital dialogues die we nu organiseren, ga je? Want je zit niet meer in Charlemagne in de conferentie. Nee. Dan is dus de kwaliteit van je uitzending bepalend voor hoe je de aandacht vast weet te houden.
Dus daar zijn we net aan te investeren.
Ja, absoluut.
Om nog veel beter digitale evenementen te kunnen organiseren.
Ja, dat noemen wij digital dialogues. En daar hebben we een aantal van over het jaar. Daar komen commissiemensen, daar komen MEP's, daar komen anderen bij.
Vanuit huis of vanuit kantoor.
Inderdaad.
En dan hebben jullie een mooi systeem. Ja. High-tech.
En datzelfde geldt dus voor je vergaderzalen. Dat klinkt heel raar, maar dit zijn nieuwe COVID-lessen. We hadden vergaderzalen net nieuw ingericht met een grote centrale camera. Dan konden we via het scherm. Dan blijkt dat je nu in een lege ruimte kijkt met hele kleine mensjes. Dus nu zit iedereen op zijn laptop met de camera aan, met het geluid dicht, zodat je gelijk bent tussen je leden in de zaal en de leden op het scherm. Ja. Maar de volgende stap zijn die rotating camera's, die gewoon op je gezicht. Die weet je, heb je in Berlaymont ook. Ja. Dus daar zijn we heel erg over aan het nadenken hoe je dat doet. Hetzelfde met de app. Net zoals alle andere apps, het leren van gebruiksdata. Welk bericht wordt opgepikt, welk niet? Hoe kun je communicatie focussen?
Dit is één aspect van de consequentie van COVID. Hè? Dat het lobbyen in Brussel is veranderd. Kan je nog meer voorbeelden geven? Of kan je nog meer
zaken benoemen? Een brute visie misschien van lobby in Brussel. 80% van de lobbyisten in Brussel kopieert nieuwsbrieven en stuurt ze naar huis. Met alle respect. 10% van de lobbyisten weet makkelijk amendementen in het parlement op tafel te krijgen. Misschien 5% weet zijn amendementen door de trialogues heen in het uiteindelijke rapport te krijgen. En is daadwerkelijk...
Je zegt eigenlijk, de meeste lobbyisten zitten hier een beetje nieuwsbriefjes te typen die ze elke week...
Nee, die werken allemaal heel erg hard. Maar zitten op een tweede rij van informatie verkrijgen. En hebben dus veel meer een functie om hun eigen leden, aan eigen bedrijven thuis te informeren wat er hier gebeurt, dan dat ze daadwerkelijk beïnvloeden van wat er hier besloten wordt. En wij hebben die dubbelrol. Ja. Je hebt de dubbelrol van uiteindelijk zo goed mogelijk aan je leden laten zien wat er aankomt. En een van de grootste complimenten die ik had, er werd iemand bij ons lid. Die zei, als ik bij jullie lid ben, weet ik 2 jaar eerder dan mijn concurrentie wat ik moet gaan doen. Mm-hmm. Dat hebben alle lobbyisten in Brussel, die rol. Dan zijn er natuurlijk heel veel mensen die vergaderingen opzetten. Maar wat nu het verschil is geworden met COVID. Vroeger ging je naar Charlemagne en ging je naar Plaats Luxemburg en sprak je mensen per toeval en kon je mensen aan elkaar verbinden. Wat je nu ziet is dat die kleine organisaties, die lobbyisten die er niet altijd zijn, nu ze afhankelijk zijn van neem jij de telefoon op, er niet meer doorheen komen. En eigenlijk is het dus makkelijker geworden voor de bestaande grote organisaties die toegang en die relaties al langer hebben. Want als ik jou bel en jij denkt Bas of Marco is aan de lijn, ik zal mij even opnemen, omdat je me al kent. Mm-hmm. Ik zou niet graag nu een lobbyist zijn die nieuw in Brussel landt, die dus door dat scherm heen dat contact moet zien te krijgen.
Dus het is COVID en de situatie die is ontstaan, is eigenlijk het voordeel van de ervaren lobbyisten die hier hun netwerk al hebben.
Ja, en het nadeel van de wetgeving, want ook omdat al die commissieambtenaren thuis alleen zitten, dat is dus waarbij ik kom hele hoge druk, maar kwaliteit challenged. Die zitten ook via die schermen nu wetgeving te maken, zonder wat je nodig hebt aan creatief proces en integratie op dit moment te kunnen doen.
Hoe kan je ervoor zorgen dat je als beginnend lobbyist toch je netwerk in Brussel op gaat bouwen?
Beginnen besef ik.
Ik zou het nog heel even willen hebben ook over hoe je een grote brancheorganisatie als Civic leidt. Want wat is het geheim?
Het geheim zijn de mensen, sowieso het team. Dit is geen 9-tot-5 baan. Ik heb Civic en mijn familie. Veel meer daaromheen is er niet.
Wat bedoel je? Ik heb Civic in mijn familie.
Ik werk en ik ga naar huis. Dat is, en thuis met de familie doe ik wel dingen. In de weekenden werk ik ook niet. Maar als directeur-generaal van een Brussel branche, it's 24/7. Ja. En dat hoor je eigenlijk van allemaal.
Is dat wel leuk?
Ja, nog steeds.
Nog steeds?
Ja, is af en toe word je moe. Maar...
Kan je nog wel naar voetbal?
Ja, ook.
Ook nog.
Okay. Ook nog. Nee, maar de succesfactoren, de structuur. We hebben de structuur van Civic omgebouwd waarmee we de snelheid van reactie hebben teruggebracht van 6 naar 2 maanden.
En dat reactie is, op?
Ja, dus we hebben een governance structure, we hebben een board, een executive committee, we hebben wat wij noemen program councils, noem dat maar de business units, en we hebben belang voor hoe een brancheorganisatie werkt. Het contact met je leden, en daarom ga ik dus al die jaarvergaderingen af. Ja. Het contact met je board, ik heb een free MBA, ik werk met 30 van de grootste CEO's in de wereld eigenlijk. Ja. Super cool. Ja. Die kijken hoe committed are you. Ja. Dat is een van de belangrijkste. Ja. En het feit dat ik een dag mag sparren met de CEO van BSF als consultant, had ik niet voor elkaar gekregen. Nee. Ja. Heel erg investeren in je team. Ook al is het groot wel persoonlijk houden. We zijn er gewoon een kleine SME.
Ja.
En toch ook het groepsgevoel van, net zoals bij voetbal, voor elkaar die gaten willen vullen. En dan dus enorm investeren in kennis van procedures, kennis van wetgeving, kennis van hoe het in Brussel werkt.
Ik kan me herinneren dat wij jaren geleden wel eens contact gehad. Toen zat je nog bij de papierindustrie. Ja. En toen had je het erover hoe je ook mensen, medewerkers kan afrekenen op doelstellingen. Dus heel bedrijfsmatig.
Ja, heb je doen we nog steeds.
Kan je daar nog iets over zeggen?
We hebben een aantal leuke dingen. Dus we hebben een ambassadorship. Als ik naar Polen ga, gaat mijn jongste Poolse collega mee. Ga ik naar Tsjechië, gaat mijn jongste Tsjech mee. Er zit ook een soort beloning in. Maar het betekent dat mijn leden in het Pools kunnen bellen naar Cefic om een vraag te stellen. Oh, dat is al super cool.
Ja.
We hebben wat we noemen management by swimming pool. Kan er een boek over schrijven. We gooien je in het zwembad, hoe oud je ook bent. Je gaat zwemmen. Het enige fout die je kan maken is niet roepen als je verdrinkt. Want dan lig je op de bodem van het zwembad.
Is dat een bestaande term? Management by swimming pool.
Als je eruit komt, is er een grote zwembad. Dus degene die bij ons Sustainable Finance leidt, is de meest slimme dame die ik ooit heb gesproken. Ze is 29, Servo Croat Canadian. En in plaats van toch zo'n oude grijze man als ik op dat panel, hebben we haar naar voren gestuurd. En ze doet het nog beter ook. Dus dat is, noemen we management by swimming pool. Denken we dat je
talentvolle mensen de kans geven.
Talent, maar heel veel kans geven. En dan de rugsteun erin. En we hebben dus elk jaar appraisals, 2 keer per jaar, mid-year, end-year, hebben we net weer gedaan. Bonussen gekoppeld aan de performance.
Ja.
En dat is leuk. En dat bedrijfsmatig werkt.
Wat was je groot succes als directeur-generaal van Cefic tot nu toe? Als je één ding moet noemen.
Oh, als directeur-generaal van de papier zal ik één noemen. Dat is het bouwen van BBI, de Bio-Based Research Consortium. 3,5 miljard onderzoeksgeld, waarbij we 1 miljard van de commissie hebben gehad. Waarbij dat vervelende parlement 25 miljoen heeft gestolen. Dus het miljard werd 975 miljoen.
Ja, dat kon je wel hebben.
Geen geld voor mij, ik heb er niks van. Maar daarmee is onderzoek naar de bio-economie echt een heel eind verder geholpen. Binnen Cefic is het feit dat wij hebben kunnen zeggen, we support the Green Deal, punt. Niet comma, niet if, niet but, niet maybe, niet enabling circumstances. Dat we dat in een global sector voor elkaar krijgen. En nu een global climate statement krijgen. En ook opvolgen met de Chinezen die meetekenen. Dat zijn dingen waar ik best blij van word.
En dat is eigenlijk iets interns. Dus dat je leden op één lijn krijgt op zo'n belangrijk.
Maar dat is 80% van je werk.
Ja, ja.
80% van je werk is tussen de Duitsers, de Spanjaarden, de Amerikaanse head office, is de boel proberen op te lijnen. En waar ik heel eigenwijs in ben, wij zeggen altijd curling, dat blok over het ijs. Wij zijn de mannen met de bezempjes.
Dus we gaan van curling naar management bij swimmingpool.
Ja,
en,
maar je kent dat plaatje van de curling. Ja, wij zijn die mannen met de bezempjes, dus daar moet je over nadenken. Ten tweede, de sterkste man ter wereld. We trekken die vrachtwagen voort. Maar het is
weten die Nederlander ook alweer?
Ik heb geen idee. Nee, maar
dat is uit onze tijd.
Ja, je weet wat ik bedoel. Maar
achter zo'n vrachtwagen. Voor zo'n vrachtwagen.
Die had zo'n touw. Bij ons is het touw een elastieke band. Als we te ver vooruit gaan, boem, hebben we die truck, die grill in onze rug staan. Dus, maar je moet die altijd gespannen houden. Want dat vind ik, het is onze job om die sector ook vooruit te bewegen. Ramen openen, licht naar binnen laten, uitleggen wat er gebeurt, vooruit trekken. En dat mensen denken altijd, branchefederatie, zo lowest common denominator, bla bla bla. Ja, dan is je leven makkelijk. Als je gaat zitten waar wij zitten, zeggen die sector moet vooruit. Dossier quality, de kwaliteit van de dossiers in Helsinki. Ja. Zijn we ver voor onze leden vooruit gelopen. Zelf de analyse gemaakt, teruggekoppeld, zegt jullie hebben een probleem.
Ja.
Er moet actie komen. Niemand die ons dat vraagt. Maar dat maakt die baan leuk. Dat maakt dat er heel veel spanning ook op zit. Maar dat wel de boel vooruit gaat.
24/7, zoals je al zei. Ik zou je nog ter afsluiting nog een laatste vraag willen stellen. Wat zou je de luisteraars mee willen geven? Hoe word je succesvol in je lobby in Brussel?
Geloof in wat je doet. Geloof in wat je vertelt. Nieuwsgierig zijn en altijd maar nieuwsgierig blijven. En willen winnen.
Willen winnen.
Ja.
Dat wordt de kop boven het artikeltje over deze podcast. Willen winnen. Samen met management bij Swimmingpool. Mooie termen. Tot zover in de lobby. Een podcast over politieke belangenbehartiging. Hartelijk dank Marco Mensink. Heel leuk om je te spreken, de directeur-generaal van Cefic. Die ons meenam in de catacomben van lobby in Brussel. En ons een inkijkje gaf hoe je in Brussel succesvol kan zijn als lobbyist. Mijn naam is Bas Batelaan en hier vanuit Brussel. Veel dank voor het luisteren. Heb je vragen over deze podcast, opmerkingen, tips of suggesties voor een onderwerp? Mail ze naar info@publicmatters.nl. Kijk voor meer informatie op www.publicmatters.nl.